Gaat transparantie over duurzaamheid de wereld redden? En waar moeten alle gegevens voor die transparantie vandaan komen? Is het waar dat CSRD, SFDR en de taxonomieverordening daarvoor gaan zorgen? Mijn naam is Koos Tervoren en dit is Stibbe Legal Insights. Ja, CSRD, SFDR en taxonomie. Dat het om duurzaamheid gaat, dat zullen een hoop mensen wel weten. Maar wat deze wetten precies inhouden en hoe ze met elkaar verband houden, dat bespreken we in deze podcast over duurzaamheidsverslaggeving. Ik ga erover praten met de advocaat van Stibbe. Aanwezig hier Loes van Dijk en Maarten Wekenborg. Welkom allebei.
Dankjewel, hi.
Dan laten we maar gelijk met de termen gaan beginnen, om ze even uit te leggen. CSRD, SFDR en de taxonomieverordening, dat is een hele mond vol. Wat houden die precies in?
Ja, CSRD, om maar mee te beginnen, staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. En dat is een richtlijn die een grote groep ondernemingen verplicht om duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun jaarlijkse verslaggeving. Dus de informatie over duurzaamheidsonderwerpen. Zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid uitstoot of de gender pay gap.
Ja, dus we moeten gaan rapporteren wat er precies allemaal gebeurt binnen het bedrijf op het gebied van duurzaamheid.
Exact, ja.
Maarten, die andere termen?
Ja, die andere termen. De SFDR, de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dat is een verordening die kwam iets voor de CSRD, is die in werking getreden. En die voorziet in informatie voor beleggers om te beoordelen hoe duurzaam een bepaald beleggingsproduct is. Nou, Loes, jij gaf mij al stip net om de termen goed uit te leggen. Dan zal ik zullen zo meteen nog even wat verder bij stilstaan. Maar het is goed om als belegger te kunnen weten hoe duurzaam is een product nou en wat zijn allemaal duurzaamheidsrisico's die aan een product kleven.
Ja, en dan die derde, de taxonomieverordening?
De taxonomieverordening, dat is een verordening die werkt ook rechtstreeks in heel Europa, net als de SFDR. En dat is eigenlijk een soort woordenboek. De SFDR die roept rapportageverplichting in het leven, die moet informatie verschaffen. Maar bepaalt eigenlijk niet per se wat duurzaam is. Dat doet die taxonomieverordening wel. Die legt uit aan de hand van hele gedetailleerde criteria, wat een duurzaam product is in de zin van de ecologische zin van het woord. Dus de E van ESG.
Ja, en het wordt ook wat groene boekje genoemd.
Ja, precies. Daar staan gewoon de spelregels in eigenlijk.
Ja, een klassificatiesysteem.
Ja. Oké, nou, we hebben deze drie dingen. Waar komen die vandaan? Wie heeft ze bedacht en waarom zijn ze in het leven geroepen?
Ja, ik denk om helemaal bij het begin te beginnen is de Paris Agreement, het akkoord van Parijs.
Ja.
Dus in 2015 een internationaal verdrag gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat was dus op een klimaatconferentie in Parijs in 2015. En die is inmiddels door een kleine 200 landen endorsed. De belangrijkste doel van het Parijsakkoord, dat zullen de meeste mensen ook wel een keer van hebben gehoord. Dat is namelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dan met name om de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd te beperken tot 1,5 graden Celsius.
Ja, ja.
En wat goed is om daarbij te realiseren, al helemaal aan het begin, dat bij het akkoord van Parijs de landen realiseerden dat de overheden dat niet in hun eentje konden doen. Want die 1,5 graad tot 2 graden temperatuurstijging, beperking, daar is heel veel geld voor nodig. Mm-hmm. En dat realiseerde ook de Verenigde Naties zich al. Dat werd dus ook als doel zo genoemd. En als je nu kijkt naar de rapporten die daarover worden uitgebracht, hoeveel geld dat nou precies om gaat. Dat gaat over duizelingwekkende bedragen, triljoenen. En je ziet ook dat het investeringsniveau in groen, zoals nu, nog heel erg achterloopt. Het IPCC, dat is zo'n VN-onderzoeksgroep, die jaarlijks volgens mij rapporteren over de voortgang op het klimaatgebied. Die zeiden dat we nog 3 tot 6 keer zoveel moeten gaan investeren op jaarlijks niveau. Dus er moet heel veel geld vrijkomen en het is nog niet genoeg.
Maar goed, dus Parijs is wel ondertekend door overheden, toch? Het is niet door bedrijven ondertekend. Het zijn uiteindelijk de overheden die de bedrijven weer moeten dwingen om te rapporteren en te verduurzamen.
Ja, er staat. En het idee is dus wel dat daar geld voor nodig is. Dus het is letterlijk put your money where your mouth is. We hebben hier nu aan gecommitteerd. Nou ja, dan moeten we het ook gaan financieren.
Ja, en Koos helemaal terecht. Maar dat is natuurlijk de grote uitdaging waar de overheden voor stonden. Er moet heel veel geld komen. Ze kunnen het niet allemaal zelf betalen. Dus hoe dwing je dan private personen zoals wij of bedrijven om hun geld duurzaam te gaan besteden? Ja. En dat is denk ik de vraag waar we vandaag hier om tafel over zitten.
Ja, nou, Parijs is dus blijkbaar ondertekend door 200 landen, zei je.
Ja, een kleine 200.
Dus de hele wereld is hiermee bezig. Ja, hoe werkt zo'n overeenkomst door in Nederland?
Ja, hoe dat werkt is dat eigenlijk De Europese Unie heeft in eerste instantie dit ondertekend. En vervolgens ook alle lidstaten zijn ermee akkoord gegaan. En dan moet zo'n verdrag worden geratificeerd. En vervolgens ga je daar dan mee aan de slag. De Europese of de Nederlandse overheid heeft ook eigen klimaatplannen om dus ook aan deze doelstellingen te kunnen voldoen.
Ja, precies.
En ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen drie niveaus. Dus eigenlijk internationaal, Europese Unie en Nederland in ons geval.
Ja. Dus eigenlijk, wij zijn het aan het laagste niveau. De Europese Unie heeft dit voor ons bedacht eigenlijk. Maar goed, wij zijn daar ook onderdeel van natuurlijk.
En we zijn het er absoluut mee eens natuurlijk.
En we zijn het absoluut mee eens. Misschien wel een van de aanjagers.
Nou, vandaag hebben we het natuurlijk over Europese wet en regelgeving. Dus om toch even op dat niveau van de Europese Unie te blijven. De Europese Unie heeft na de Paris Agreement zich eraan gecommitteerd om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. En vervolgens is ook de Europese Green Deal in 2020 gepresenteerd.
Ja, en die Europese Green Deal, daar verwerkt Europa die ambities om dat klimaatneutrale continent te worden. Dus er worden doelen gesteld over het beperken van klimaatverandering, over het adapteren naar een nieuwe klimaattoestand, het beschermen van de biodiversiteit, het beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen. Het is een heel breed pakket. En het is eigenlijk wel interessant om te zien dat Europa hierin toch wel iets verder gaat dan dat Parijs in eerste instantie heeft beoogd te bewerkstelligen. Dat doel van 1,5 tot 2 graden, dat staat natuurlijk ook zwart op wit in die Green Deal en in alle Europese wetgeving. Maar wat Europa daaraan toevoegt, is dat ze dat duurzaamheidsbegrip een klein beetje oprekken. Althans, best wel oprekken. Het gaat namelijk in Europa niet alleen maar over duurzaamheid in de zin van ecologisch duurzaam. Het moet onder
klimaat.
Het moet onder 1,5 of 2 graden blijven. Maar ze zeggen ook, duurzaamheid is in bredere zin. Het gaat over inclusievere welvaart, over
sociaal governance.
Ja, ESG, Environmental, Social and Governance.
Ja, en dat zullen we zo in de bespreking van de wetgeving ook nog terugzien, dat die elementen ook daarin steeds terugkomen. Behalve dan bij de taxonomie, die alleen maar op het ecologische, het klimaataspect ziet. Het interessante is dus de politiek heeft dit enorm veel aandacht gekregen. Ik denk dat wij als Nederlanders toch van welke kant je ook bent enige trots voelen voor onze Frans Timmermans die deze Green Deal er doorheen heeft gesleept. En zelf voor de laadpalen doelstelling heeft gezorgd. Ik heb het getal er nog bij proberen te zoeken, maar dat loopt nogal uiteen.
Nou, misschien dat een groot deel van Nederland ook niet zo'n fan van hem is, maar
ik durf het niet te zeggen, maar
hij heeft toch wel wat bereikt.
Ja, ik denk dat het goed is om te benoemen nog dat die Green Deal eigenlijk beleid is. En vervolgens, beleid, daar wordt dan uitvoering aan gegeven door middel van dus wet en regelgeving. En een onderdeel van die Green Deal is dus ook dat die hele transitie moet worden gefinancierd. Mm-hmm. En dan gaan we het hebben over sustainable finance. En dus die CSR, die SFDR en die taxonomieverordening.
Ja. Ja, misschien nog voordat we daar dan helemaal naar de kern van die wetgeving gaan. Dus nog even een stapje terug naar wat dan het doel van dat beleid is. Wat dan een wetgever ook echt moet gaan uitvoeren. En de vraag die wij moeten beantwoorden, werkt dat dan? Aan de ene kant hebben we dus meer geld nodig dat naar die duurzame investeringen toe gaat. Maar aan de andere kant realiseerde de Europese wetgever en de beleidmakers zich ook dat het een enorm risico is voor Europa als wij straks geconfronteerd raken met enorme gevolgen van klimaatverandering zonder dat wij daarop voorbereid zijn. Dat kunnen we in Nederland aan den lijve ondervinden als, ik weet niet hoe ver we hier onder het NAP zitten.
Nou, hier wel een paar meter, denk ik.
Ja, nou dan kunnen we over een paar jaar die podcast hier niet meer opnemen als daar niks aan gedaan wordt. Maar goed, dat geldt natuurlijk veel breder voor de Europese economie. Banken hebben allemaal hypotheken verstrekt aan personen die in een polder wonen. Er zijn allerlei boorplatforms die in de zee staan, die straks misschien niet meer nodig zijn omdat er hernieuwbare bronnen worden gevonden. En Europa wilde ook zorgen dat onze economie en onze welvaart stabiel en duurzaam zou zijn.
In de zin van continuïteit.
Ja.
Ja, dus zijn ook directe gevaren voor de economie eigenlijk.
Ja,
en
zeker.
Voor ons dus.
Ja. Zeker. Ja.
Tenzij je een klimaatontkenner bent.
Dan maakt het allemaal niet uit. Ja. Nee, maar dan ga je misschien vanzelf ook merken. Dan gaan we toch even over sustainable finance hebben. Die term hebben jullie al genoemd. En daarmee moet je het misschien eerst hebben over SFDR, de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Het gaat over duurzaamheid in de financiële sector. Een niet zo nieuwe Europese verordening eigenlijk, in 2021 ingegaan. Maarten, wat staat daar nou precies in?
Ja, de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ik zei het aan het begin al, kondigde ik al aan dat ik hierop terug zou komen. Is een verordening die ziet op informatieverstrekking over duurzaamheid aan beleggers. En ja, dat moet je een klein beetje breed zien. Het gaat over de informatieverstrekking door bedrijven die geld beleggen namens andere mensen. Het gaat dus om het geval waarin andere mensen beleggingsbeslissingen maken namens personen of bedrijven. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een pensioenfonds, die beheert heel veel geld.
Ja.
Maar die heeft niet de expertise altijd in huis om dat helemaal goed zelf te beleggen. Dus die schakelen dan iemand in om namens hen te bekijken hoe moet ik dat dan beleggen. In welke aandelen, in welke vastgoedprojecten. Nou goed, allemaal zo'n brede scala.
Die gaat er onderzoek naar doen, die gaat allemaal dingen tegen elkaar afwegen.
Ja, die gaat allemaal onderzoek doen, gaat er afwegen. En die komt tot een beleggingsbeleid en die besteedt het geld dan vervolgens aan. En die maakt de winsten over naar degene die het geld erin heeft gestoken. Dus een soort middleman.
Middleman, ja.
En wat de wetgever heeft bedacht, is dat als je nou zorgt dat die middleman genoeg informatie geeft over duurzaamheid aan zijn klanten, degene die het geld geeft, dan kan die klant zelf goed zijn geld uitgeven aan duurzame dingen. Want de wetgever gelooft erin dat wij dat inherent ook allemaal willen. Dat pensioenfondsen, dat verzekeraars, maar dat wij ook met z'n drieën ons geld willen beleggen aan dingen die iets goeds doen, die bijdragen aan die transitie naar een duurzame samenleving.
Ja. Naast de winst die we willen maken natuurlijk.
Naast de winst die we willen maken. Het is wel belangrijk en dat benoemen we altijd. Het is een disclosure verplichting. Dus je hoeft als middleman hoef je niet per se een duurzaam product aan te bieden. Dan moet je alleen wel eerlijk zijn dat het geen duurzaam product is.
Nee, ja.
En daar heeft de SFDR een soort systeem voor bedacht. Je moet dan klassificeren hoe duurzaam, althans hoe ambitieus jouw duurzaamheidsambities zijn.
Als bedrijf?
Als middleman.
Als middleman.
De manier waarop jij je geld gaat beleggen. Zoals ik bijvoorbeeld, ik ben als klant, ik wil mijn spaargeld wil ik gaan beleggen. Dan wil ik weten, gaat het naar een grijs portefeuille? Gaat het vooral naar bedrijven die in de olie en gas of in de wapenindustrie of gewoon in nog niet verduurzaamde normale industrie zitten? Gaat het naar iets lichtgroens? Is het iets wat maar wel gewoon ook heel veel gewone sectoren bedient, maar misschien wel een doel heeft om dat iets te verbeteren? Op bepaalde ESG-onderwerpen? Of is het donkergroen? Is het echt een product dat ervoor gaat, dat als enige doel heeft om duurzaam te beleggen?
Ja.
En dan zie je dat die drie categorieën, grijs, lichtgroen, donkergroen, dat je als middleman, als SFDR-dienstverlener, steeds meer transparantie moet betrachten, steeds meer moet rapporteren over hoe je die duurzaamheidsambities dan waarmaakt. En dat is dan het ene kant van het verhaal. Dus het een beetje het morele, het goede doen. Het zorgen dat het geld naar de juiste projecten gaat. En aan de andere kant, wat de SFDR voor iedereen verplicht, onafhankelijk van jouw duurzaamheidsambities, is dat je rapporteert over de duurzaamheidsrisico's. En daar hadden we het net al even over. Stel dat de polder onderloopt en je hebt een grote hypotheekportefeuille en dat hele onderpand, die woningen, die zijn niks meer waard. Ja, dan loop je een enorm risico. En of je nou duurzaamheidsambities hebt of niet, financiële risico's die voortvloeien uit duurzaamheid, daar moet sowieso verslag van worden gelegd, zodat iedereen daar rekening mee kan houden.
En wie zijn die middlemen?
Ja, goede vraag. Dat zijn een heel breed scala aan partijen. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan een ING die vermogensbeheer doet. Je kan denken aan pensioenuitvoerder of pensioenaanbieders, waar je verplicht aan moet bijdragen. Die beleggen ook namens mensen. Verzekeraars die beleggingsproducten aanbieden. Beleggingsadviseurs die kiezen of die aanbevelingen doen met wat goede beleggingen zouden kunnen zijn.
Oké, maar blijkbaar was die informatie er nog niet. Of zo'n portefeuillehouder of zo'n middleman nou grijs, lichtgroen of donkergroen is.
Ja.
Blijkbaar misschien ook omdat mensen dat niet zo interessant vinden, zou je zeggen. Het moet blijkbaar verplicht worden om dat aan te geven.
Nou, ik denk dat wat pessimistisch is. als je kijkt naar de beleggingsproducten die ook voor de SFDR in Nederland al beschikbaar waren, dan zag je dat er een aantal frontrunners waren die hartstikke goed bezig waren en veel bezig waren met duurzaam beleggen. Je ziet dat de Europese wetgever nu gewoon een kader heeft geboden waar dat in gegoten moet worden. Dus waar bijvoorbeeld eerst ASN en een Triodos, en noem maar even twee voorbeelden, heel erg druk bezig waren met duurzaam beleggen, moeten zij dat product wat ze eerder al hadden gewoon in een van die grijs, lichtgroen of donkergroen bakjes scharen. het opent tegelijkertijd wel de weg voor andere bedrijven om daar ook aan mee te doen. Maar ook voor ons en grote investeerders om beter te begrijpen hoe hun geld besteed wordt en wat de effecten daarvan zijn met betrekking tot duurzaamheid.
Ja. Ja, maar goed, om het allemaal te kunnen regelen is er natuurlijk informatie nodig, is er data nodig, want anders kan je die klassificatie niet geven. Ik neem aan dat daar CSRD in beeld komt, Loes.
Ja, dat is wel inderdaad een van de doelen waar de CSRD in voorziet. Zoals Maarten al zei, het eigenlijk weer een soort van drie niveaus. De middleman in het midden, daarboven klanten die hun geld willen beleggen. En onder de middleman dan weer de ondernemingen waarin geld wordt geïnvesteerd. En die ondernemingen op dat niveau, daar zit de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. En onder die nieuwe richtlijn moeten een grote groep ondernemingen in hun bestuursverslag dus informatie opnemen over duurzaamheidsonderwerpen. En die verslaggeving moeten ze dan inrichten aan de hand van Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, de European Sustainability Reporting Standards of ESRS. En in die ESRS komen eigenlijk allemaal onderwerpen terug die verband houden met E, S en G. Dus met environmental onderwerpen, social onderwerpen en governance onderwerpen.
Ja.
Ja.
En die twee werken dus met elkaar samen. Want die SFDR die putten dan direct uit de data die wordt opgeleverd dankzij de CSRD, neem ik aan.
Ja, en zelfs in zoverre dat er ook echt in de CSRD, die hoeft eigenlijk meer specifiek in de ESRS is aangesloten bij de datapunten die nodig zijn voor de SFDR-rapportage. Ja, die moeten dus ondernemingen nu ook terug laten komen in hun bestuursverslag.
Ja, dan moet je bedenken dat een ING die voor jou belegt, die koopt dan die biedt een fonds aan en daar zitten misschien wel 1000 bedrijven in.
Ja.
En het is natuurlijk heel moeilijk om als ieder bedrijf op net een andere manier zijn CO2-uitstoot meet, om dan op geaggregeerd niveau aan je klant uit te leggen wat de CO2-uitstoot van die portefeuille is. En dat is waar de CSRD om de hoek komt en ondersteunt. Er wordt in een standaard format, op een makkelijk met een computer te lezen manier, wordt er een rapportage gemaakt waarin een vaste CO2-metric staat. En dan kan je het gewoon uitlezen. En heb je heel makkelijk 1 gegeven.
Ja, ja.
Met dan als idee dat ik als belegger weer ga denken, hey, ik zie dat bij deze portefeuille veel hoger CO2-uitstoot is dan bij deze. Ik ga toch voor diegene die het wat beter doet.
Ja. Ja, en dat heeft dan weer alles te maken om het weer even terug te pakken naar waar we het in het begin over hadden. 1, dus om die geldstromen, die kapitaalstromen een groene richting in te sturen. En op deze manier wordt ook in een transparantiebehoefte voorzien. Namelijk dat omdat al deze informatie beschikbaar wordt, allerlei verschillende marktpartijen zicht krijgen in wat nou duurzaamheidsrisico's zijn, maar ook duurzaamheidskansen. Wat nou de impact is van ondernemingen op duurzaamheid. Onderwerpen, dus dat kan klimaat zijn, maar ook op sociale facetten.
Ja.
Ook dat is een van de belangrijkste doelstellingen van deze regelgeving.
Transparantie, inderdaad.
Transparantie.
Dan heb je nog die derde term, de taxonomieverordening. De CSRD, die haalt alle data op. De SFDR die zorgt ervoor dat een belegger een groene keuze kan maken, dat die geldstromen die kant op kunnen gaan. Wat doet die taxonomieverordening nou precies?
De taxonomieverordening die is anders dan de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Wat wij eerder ook al zeiden, is echt een soort groen boekje. Een boekje met regels over wat wij in Europa als ecologisch duurzaam vinden. Er zijn hele trits voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je moet bijdragen aan een van de milieudoelstellingen die in de taxonomieverordening staan. Je mag geen afbreuk doen aan een van de andere doelstellingen. Dus je mag niet aan de ene kant bomen planten in Duitsland en aan de andere kant het water vervuilen in Italië tegelijkertijd.
Nee.
Klinkt logisch, maar goed. Dan heb je nog een soort minimumvoorwaarden in het gebied van S en G, social en governance. Moet je aan een aantal standaarden, internationale standaarden voldoen. En je moet voldoen aan de technical screening criteria. Dat is ook zo'n mooie term. Maar eigenlijk is dat de kern van het groene boekje. Daarin staat per sector, per activiteit, echt tot op heel nauwkeurig niveau. Bijvoorbeeld als je waterzuiveringsinstallaties aanbiedt, dan staat er dat je maximaal zoveel mol afvalstoffen per kuub gefilterd water mag.
Gedetailleerd.
Ja. Heel gedetailleerd.
Ja. Heel gedetailleerd.
En dat is ook een enorme uitdaging voor de Europese wetgever geweest. En ook om dat nog in de toekomst aan te vullen, om dat zo duidelijk te maken. Het is super moeilijk om te bepalen wat dan duurzaam is. taxonomie doet daar nu voor de E dus een voorzet voor.
Ja,
okay. En bedrijven moeten dan die zo'n in zo'n sector zitten en die zo'n activiteit doen, die door de taxonomie gedefinieerd wordt. Dat is niet voor alles. Volgens mij is er nog geen taxonomie voor het aanbieden en maken van podcasts bijvoorbeeld.
Nee,
of het aanbieden van de juridische diensten.
Ik heb nog geen brief gekregen in ieder geval. Dus,
nee. Ja.
Maar als je daar wel onder valt, dan moet je onderzoeken of dat zo is. En dan twee, onderzoeken of je aan die voorwaarden voldoet en daar dan ook over rapporteren.
Ja.
Dat moeten de bedrijven die middleman zijn, die moeten aan hun beleggers uitleggen in hoeverre hun portefeuille en waar ze in beleggen, die voldoet aan de taxonomie. Maar ook de grote bedrijven die onder de CSRD vallen, dus over hun eigen activiteiten, moeten daar ook over rapporteren in een jaarverslag.
Ja, en het gaat allemaal gewoon in een computer. Dus die data wordt aangeleverd door bedrijven. Dat komt ergens te staan. Dan neem ik aan dat die spelregels ook ergens staan opgesteld. En dat komt dan samen en dan komt een soort van eindoordeel uit. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, niet helemaal. Het is echt aan ondernemingen en bedrijven zelf om het in zo'n elektronisch format te publiceren, als het ware. Het is wel idee dat ook dat er een ESAP, dat staat voor European Single Access Point. Nou, dat daar uiteindelijk al die rapportages in elektronische format op moeten samenkomen. Maar goed, laten we maar zeggen dat dit ook weer een hele markt is voor allemaal dataverwerkers. En, ja.
Andere middleman die hier weer...
Hele andere middleman die inderdaad hier wat mee kunnen. Ja, het idee is dus ook wel echt, maar het ligt er dan toe dat ook in de taxonomieverordening weer zowel relevant is voor ondernemingen die onder de SFDR vallen, ondernemingen die onder de CSRD vallen. Overigens kunnen ondernemingen die onder de SFDR vallen op zichzelf ook weer onder de CSRD vallen. Dus het is haast een soort van holy trinity, waaronder een heel netwerk aan duurzaamheidsinformatie tot stand wordt gebracht.
Ja. En wat ga ik hier als belegger van merken? Want jullie hadden in het begin over pensioenfondsen en dat soort instellingen die beleggen. Maar ik ook als gewoon simpel podcastmakertje?
Nou, heb je aandelen, Koos?
Nou ja, het is leuk. Ik heb aandelen, ja.
En heb je daar iets met duurzaamheid mee gedaan?
Ik heb wel één ETF gekocht. Puur op basis van de naam eigenlijk. De Global Clean Energy ETF.
Wat leuk,
een ETF?
Die heb ik ook.
Ja, oké. Misschien voor de luisteraar. Wat is een ETF precies?
Ja, volgens mij, tenminste als ik het even heel simpel zou moeten uitleggen, is het een soort van tracker waarin een soort van poeltje van allemaal bedrijven zitten die dan blijkbaar iets met clean energy doen. Ja. Over de hele wereld. Want het is
een mandje van aandelen van bedrijven.
Koos, je kan zo ons werk overnemen. Je hebt helemaal gelijk. Zo'n ETF-aanbieder is zo'n middleman. Dus dat is degene die selecteert, die bepaalt wat clean energy dan is. En hoe je dat dan aanbiedt. Jij hebt gekozen op de naam. Ik heb dat denk ik destijds ook gedaan. Maar ik ben ook een klein... Ja, ik heb hem ook. Ik ben een klein beetje beroepsgedeformeerd. Dus ik heb natuurlijk wel even in al die SFDR-informatie die daar dan achter zit gedoken.
Dan kan je gewoon kijken in je beleggingsapp.
Dan kan je kijken in je beleggingsapp. Die staat in het prospectus. Dat is een soort brochure die over een financieel product gaat. En in het beleggersinformatiedocument. Dat ook verplicht is en die gewoon in de Giro-app ook te vinden is. Waar je hem waarschijnlijk gekocht hebt.
Uiteraard gekocht.
Ja, dus je merkt daar als gewone belegger ook wel wat van. Zonder de SFDR was het moeilijker geweest om te toetsen wat de titel Clean Energy betekent. Want ja, dat zegt natuurlijk nog niet
zo. Je kan het naampje gewoon geven als je wil.
Je kan het naampje gewoon geven. Er is nog geen... Nou ja, je moet ook altijd uitkijken dat je niet in het greenwashing territorium terechtkomt. Maar in principe is het niet verboden om jouw product Clean Energy te noemen. Ja.
Maar Koos, ik begrijp van jou dus dat je niet die rapportage hebt bekeken voordat je dit aanschafte.
Nee, maar daar ben ik nu wel van plan. Ja. Ik ben wel geïnspireerd. Nou ja, ik ging puur op de naam af. Ja.
Ja, en dat is tegelijkertijd ook wel heel goed. We stelden ons de vraag, werkt het nou die wetgeving? De presumptie is dat als je transparant bent over hoe duurzaam het is, dat dan mensen daar ook juist op kiezen. En dat dat ook zorgt voor geldstromen. En wat je ziet in de onderzoeken nu, in de evaluatie van de SFDR, die alweer een paar jaar in werking is, dat mensen toch wel makkelijk keuzes maken op beperkte informatie. En ik denk dat grote institutionele beleggers, die gaan echt wel goed naar die disclosures kijken. Ja. Dan is het een vraag apart of die disclosures dan voldoende zijn, maar daar zal ook nog een ontwikkeling in plaatsvinden. Maar aan de andere kant maken ook heel veel mensen een keuze op gelimiteerde informatie, zoals de naam van een product.
Ja.
En nu is de vraag, moet dan die Moet er niet meer een label komen? Moeten we niet gewoon meer zeggen, dit is, ik zei het grijs, licht, groen en donkergroen.
Een groen bolletje voorkomen of een grijs bolletje.
Ja, iets wat echt wat waard is. Dat je gewoon clean energy, 3 groene bolletjes, top.
Ja. Nou, wat betreft of het werkt, kijk, tot nu toe was er dus ook nog een soort van mismatch tussen de informatie die nodig was voor die SFDR-rapportage. Want de eerste groep ondernemingen die onder de CSRD een duurzaamheidsverslag moeten uitbrengen, die hoeven dat volgend jaar in de kalenderjaar 2025 pas te publiceren. Dus die informatie is nu nog maar beperkt voorhanden. Dus je kan ervan uitgaan dat over een aantal jaar, wanneer er steeds meer informatie komt en steeds meer ondernemingen dus die duurzaamheidsinformatie openbaar maken, ook die SFDR-rapportage verbetert.
Ja, nou, het is nog niet volledig. Het is nog niet allemaal aangeleverd, de duurzaamheidsverslaggeving van de CSRD. Gaat dan misschien toch voorkomen dat bedrijven niet zo duurzaam zijn als dat ze lijken, als straks de verslagen eenmaal binnen zijn?
Ja, dat zou kunnen. Misschien zijn ze ook wel duurzamer dan dat ze in eerste instantie leken. Ja, het punt is dat nu gewoon er echt door de hele waardeketen van ondernemingen onderzoek moet worden gedaan naar hele specifieke datapunten, naar hele specifieke rapportageverplichtingen. Dus misschien gaan ondernemingen zelf ook nog wel achter dingen komen van heden doen we al wel of heden doen we nog niet. Maar dit willen we gaan doen, dat kan natuurlijk ook. Stiekem is dat ook toch wel een doel van de CSRD. Namelijk, we hebben het over rapportage, maar je hoopt toch ook dat er gedragsverandering mee wordt bewerkstelligd. Omdat mensen het misschien wel heel ongemakkelijk vinden om op te schrijven dat ze niet zo duurzaam zijn. Maar goed, het kan dus zomaar zijn dat zo meteen als al die data samenkomt, dat een bedrijf toch minder duurzaam is dan dat het in eerste instantie...
En dan ga je misschien wel geschillen krijgen.
Dat kan. Zij het dat we er natuurlijk van uitgaan dat bedrijven tot nu toe gewoon naar hun beste weten met de informatie die ze voor handen hadden gewoon hebben gerapporteerd. Maar goed, feit blijft ook dat als je zometeen zoveel informatie hebt over een onderwerp dat toch wel hot topic is. En ESG litigation is een term die inmiddels ook misschien wel heel veel al een paar keer heb gehoord. Ja. Het is munitie voor rechtszaken. Ja. Want je hebt gewoon zwart op wit informatie die je in zou kunnen brengen in een rechtszaak. Ja.
Ja. Nou goed, dit gaat allemaal over Europa, over de Europese Unie. Hebben ze buiten onze Unie ook zoiets?
Nou, voor de SFDR kijk ik even naar Maarten. Is dat volgens mij niet het geval?
Nee, niet iets wat er zo erg op lijkt. Ik weet wel dat jij gaat iets over de SEC volgens mij zeggen. Die heeft een aantal regels die in de kern wat vergelijkbare verplichtingen hebben. Maar die laat ik heel graag aan jou, Loes.
Ja, wat betreft duurzaamheidsverslaggeving voor ondernemingen zijn er eigenlijk twee parallelle internationale ontwikkelingen. Ten eerste hebben we de International Sustainability Standards Board. Dat is eigenlijk een privaat initiatief. En het zusje van de International Accounting Standards Board. Die Accounting Standards Board vaardigt al een hele tijd financiële standaarden uit. Dus standaarden voor financiële rapportage. En nu zijn ze ook bezig dus in die SSSB, in dat zusje, om standaarden voor duurzaamheidsrapportages uit te vaardigen. Dat hebben ze ook al gedaan. Ziet wel vooral nog op klimaat. Je ziet dat de andere onderwerpen zoals de S en de G, dat is ook lastiger om daar mondiale consensus over te krijgen. Omdat op sommige plekken anders wordt gedacht over mensenrechten dan wat wij hier in het...
We zullen de landen niet noemen, maar ze zijn er.
Ja, veel het in. Ja, en zoals Maarten inderdaad ook al zei, de SEC heeft... ook bepaalde climate-related disclosure rapportagestandaarden... vastgesteld. Dat is volgens mij zelfs een paar weken terug. Begin maart is dat eindelijk er doorheen gekomen. Na toch wel een heel moeizaam wetgevingsproces. Maar goed, we hebben het dan over de Verenigde Staten. En daar is natuurlijk zo politiek als de pest. Ja. Op dit moment ligt die standaard er ook weer stil. Omdat er dus alweer allemaal rechtszaken zijn gestart over de legitimiteit van die standaarden.
Okay. Goed, dat een stroperig proces.
Een stroperig proces, ja.
Goed, laten we eens eventjes naar van het politieke niveau afstappen en eens kijken naar de bedrijven. Want zien de bedrijven natuurlijk, die moeten al die data aanleveren. Die hebben ook een bepaald imago, duurzaam of niet duurzaam. Zien zij het nut hiervan in?
Nou, we zien wel dat bedrijven in de praktijk stoeien met de hoeveelheid en de complexiteit van de regelgeving. En er komt natuurlijk in een korte tijd heel veel op hen af. Wij proberen nu in een korte tijd even de heilige drie-eenheid van de SFDR, CSRD en taxonomie toe te lichten. Maar ja, we zeiden ook al, er zit heel veel hele gedetailleerde regelgeving achter. En je merkt dat dat ingewikkeld is om daar op een juiste manier mee om te gaan.
Ja, dat verschilt ook heel erg per onderneming of per bedrijf. Sommigen zijn intrinsiek gemotiveerd, willen hier ook echt heel graag aan de slag. Hebben misschien al echt duurzaamheid als de kern gewoon van hun bestaan.
Ja.
En andere bedrijven die hebben dat niet. En die moeten hier toch wat mee.
Ja. Ja.
Hey, en als bedrijven hier nu mee aan de slag moeten, met de verplichtingen vanuit de SFDR en CSRD, hoe moeten ze dat doen?
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is om te beginnen met een overzicht. Er zijn zoveel duurzaamheidsregels van toepassing die weer net op een ander niveau werken, die op verschillende activiteiten zien, dat het heel belangrijk is om even goed door te krijgen wat waar binnen een onderneming van toepassing is en waar die rapportages dan allemaal in terecht moeten komen. In het jaarverslag, in prospectus, op de website. Er zijn heel weerwar aan
documenten
die moeten worden verzorgd vanuit verschillende regelgevingen. Dus daar eerst een overzicht van maken.
Ja, want het juridische antwoord is natuurlijk dat het afhangt van de omstandigheden van het geval en dus van de specifieke onderneming. De cliënten van Maarten die dus echt zich begeven in de financiële sector, daar zal sneller de SFDR voor relevant voor zijn. Terwijl de CSRD eigenlijk gewoon voor heel veel meer ondernemingen relevant is. Ja.
Ja. En dan is het weer kijken binnen die regelgeving welke regels dan van toepassing zijn. En bij de CSRD heb je de materialiteitstoets waar jij mij wel eens wat over verteld hebt. Moet je kijken,
wat is nou echt relevant? Want ja,
Wat telt nou mee?
Ja, als jij podcastmaker bent, dan is misschien het verstoren van biodiversiteit niet per se een onderwerp wat relevant is voor jou. Maar hoe jij omgaat met je medewerkers, misschien wel weer.
De S is misschien wel belangrijker dan de E.
Exact.
Bij een bedrijf, ja.
Ja, en bij de SFDR en de taxonomie is het natuurlijk even goed. Je moet kijken, wil ik een lichtgrijs, lichtgroen of donkergroen product zijn onder de SFDR en dan de taxonomie goed beoordelen welke activiteiten dan wel of niet onder die definities van de taxonomie vallen. Dus dan weet je een beetje waar je onder valt, wat je moet doen. En dan komt de lastige praktische uitvoering is het bijeenbrengen van mensen binnen de onderneming, het gesprek aanknopen met allerlei verschillende teams, risk, HR, de operations, maar ook met alle partners in de hele waardeketen, om die data die nodig is om te rapporteren en misschien ook wel om de strategie aan te passen op wat je wil, mm-hmm, om dat in werk te stellen. En dat levert mooie uitdagingen op in de praktijk. Maar we zien wel dat bedrijven daar heel voortvarend mee aan de slag zijn.
Ja. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die gewoon lekker grijs willen blijven.
Ja, want dat kan heel winstgevend zijn vooralsnog. En dat is denk ik ook het gevaar dat dit een tick-the-box-exercitie wordt. Terwijl je toch hoopt dat er een bepaalde intrinsieke motivatie ontstaat om ook daadwerkelijk te verduurzamen.
Ja, en dat is een terechte sceptische noot, denk ik. Of dat eerste doel van het bewerkstelligen van die geldstroom, of dat gaat lukken. Waar ik zelf denk dat een veilig vangnet is dat je het ook sterk moet rapporteren over die duurzaamheidsrisico's. En zelfs grijze bedrijven die zich realiseren dat de helft van hun omzet kan wegvallen als er een overstroming is of als er een technologisch doorbraak is, die zullen wel iets moeten. Want zelfs voor de meest winstgeoriënteerde aandeelhouder is het van belang dat er risico's op het gebied van duurzaamheid zijn.
Ja, ja.
Omdat het gewoon een financieel risico is.
Ja, voor de continuïteit. Ja.
Ja.
Alright. Dan samenvattend. Ja, er is echt een samenhang tussen de CSRD, de SFDR en de taxonomieverordening. Die staan niet op zichzelf. Je moet aan de slag met duurzaamheidsverslaggeving. Dat is niet vrijblijvend. Je moet dus echt open zijn. En de tijd zal gaan leren of het gaat werken. Dank Loes en Maarten. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Er is ook een andere podcast gemaakt over dit onderwerp, over CSRD specifiek. Hij heet CSRD, nieuwe stap in duurzaamheidsambities in Europa. Ook met Loes van Dijk, samen met Steving Heink. Ga die ook zeker luisteren. Wil je meer luisteren, dan kan je ook op de volgknop drukken bij Spotify. Of laat ook een recensie achter via Apple Podcasts. Dit was in ieder geval Stibbe Legal Insights. Tot de volgende.